Oké, ik begin te lezen bij Psalm 12. Psalm 12, en dan lees ik vers 7 en 8. Vers 7 en 8. Het psalm gaat over de verdrukking, de vervolging van het volk Israël. En dan kun je in één keer in vers 7 en 8 dit lezen. De redenen des Heren zijn reine redenen. Zilver, gelouterd in een aardensmeltkroes, gezuiverd 7 maal. Gij, Heren, zult hen bewaren. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot een eeuwigheid. Redenen, dat is een ander Nederlands woord voor woorden. Wat hier staat te lezen is, de woorden van de Heer zijn zuivere, schone woorden. Zilver, dit is een analogie die je regelmatig kan lezen in de schrift. Ook in Psalm 18 staat het ook. De woorden van de Heer zijn zilveren woorden. Het zijn zuivere woorden, schone woorden. Gelouterd in een aardens smeltkroes. Als je zilvererts hebt, dat moet je eerst smelten. En dan moet je steeds meer de onregelmatigheden, de onzuiverheden uit wegzuiveren. Want je wil puur zilver, je wil puur goud. En gelouterd in een aardens smeltkroes, gezuiverd 7 maal. Dus de woorden van God zijn 7 maal gereinigde woorden. Gij, Heren, zult hem bewaren, gij zult hem behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Nu, op deze eerste paasdag, waar we net met elkaar weer hebben gelezen dat we niet verplicht zijn om een vaste feestdagen te hoeven houden, zoals het is te lezen in Colossenzen 2, we mogen elke dag vieren en herdenken dat de Heer stierf voor onze zonde en opstond uit de dood, zodat mensen die hem accepteren als hun heiland, hun redder en verlosser, opnieuw geboren worden, gereinigd door het bloed van Jezus. Daarom op deze dag dacht ik, ik doe weer iets wat ik een paar jaar geleden alweer gedaan heb. Iets over de schrift. Hoe de Heer die schrift altijd zuiver heeft bewaard. Maar vooral ook dat je die schrift recht moet delen. En vandaag doe ik nog mijn eerste aanzet eigenlijk. Want ik wil ook nog hebben over hoe kun je zo effectief mogelijk Bijbelstudie doen. In de wetenschap noemen hebben ze dan altijd over een methodologie. Oftewel je methode, hoe je iets onderzoekt. Maar daar kom ik de volgende keer op. Voor heel veel christenen is de methodologie om de schrift te studeren niet correct. En dan kom je ook op valse uitkomsten. Eerst dit. Want ik zeg altijd, je moet een echte Bijbel hebben. In het Nederlands is dat de Statenbijbel. En we lezen net dat de woorden van de Heer schone woorden zijn. En dat de Heer ze altijd zal bewaren. Als je nu een andere Bijbel pakt. In wat vertalingen, of in wat voor vertalingen dan ook hier in Nederland. De NBG 51 of de NBV, noem het allemaal maar op. Of de Willibrod Bijbel. Dan zul je zien dat de context anders is. Dan er staat iets over redenen des Heren. Maar dan kun je in één keer lezen. En ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar als de Heer hen bewaart, dan gaat het over de mensen die worden verdrukt in de voorgaande verzen. Dan is in één keer de klemtoon heel anders. Maar de Heer heeft ooit geopenbaard. In het vroege middeleeuwen of in het heel begin, dat het gaat hier om de woorden van de Heer. Als je een Bijbel hebt waar het niet staat, heb je een valse Bijbel. Dan zeg ik het wel, je hebt ook nog de herziene statenvertaling tegenwoordig, daar staat het ook in. Daar klopt het wel, alleen in de herziene statenvertaling heb je weer hele kleine imperfecties. Is eigenlijk helemaal niet anders dan de Statenbijbel, dus waarom zou je dan een herziene nemen als je een echte Statenbijbel kan krijgen? Maar goed, de Heer zegt hier, ik zal mijn woorden bewaren en ik zal ze 7 maal reinigen. Ik ga eerst een paar teksten met jullie lezen. Ik ga in Markus 13. En ik hoop, als jullie zeggen, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Nou, dat is alleen maar beter. Markus 13, vers... 31. Dan zegt Jezus Christus, Markus 13, vers 31, de hemelen en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Deze tekst staat ook parallel in Matthäus 24, vers 35, staat dezelfde tekst. Maar hier zegt de Heer, mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Als we hebben het over het woord van God, dan heb je het over Jezus Christus. Hij is het lichaam van God. Hij wordt ook wel de zoon genoemd van God. Daarom noemen we het ook een geheimenis, want we kunnen met ons verstand niet bevatten dat God ooit iets naar deze wereld stuurde, zijn zoon. Een mens werd van vlees en bloed. En als mens hier moest leven en lijden in deze imperfecte wereld, terwijl hij perfect was, dat kunnen we eigenlijk niet vatten. Maar zo werkt dat. De Heer zegt, ik heb dat zo gedaan. Maar als God praat, dan doet hij dat door zijn mond, zijn woord. En dat is Jezus Christus. En iemand die praat, die spreekt woorden. En als de Heer het hier wel heeft over de Bijbel, dan heeft hij het over zijn woorden. Mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Ik heb hier een Bijbel in mijn hand. Dat is een boek. Dat boek bevat woorden. Tegenwoordig praat iedereen maar over het woord van God. Het woord van God. En in de loop van de 20e eeuw waren de moderne theologen die zeiden, het woord van God is inderdaad wel dit boek. Maar er zit ook heel veel verdichtselen in, heel veel folklore, heel veel door mensen bijverzonnen. Dus dit boek als geheel is het woord van God, maar je moet niet letterlijk over woorden praten. Je mag heus wel eens wat afdoen of wat toedoen. Terwijl de Heer zegt, mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En we leven inderdaad nog altijd in een wereld waar je christenen hebt die vasthouden aan een Bijbel met woorden die er altijd zijn geweest, vanaf de eerste eeuw volkomen. Deze Statenbijbel bijvoorbeeld. Of de King James in het Engels, of de Lutherbijbel 1545 in het Duits. En je hebt heel veel christenen die hebben andere Bijbels waar duizenden woorden uitmissen. En waarvan de Heer zegt, en dan ga ik ondertussen in Johannes 14, waarvan de Heer zegt van, dat bevalt me niet. Als je kijkt in Johannes 14, en dat, als ik mensen vaak wel eens een e-mail schrijf, dan heb ik dat al vaak gebruikt als een tekst, als een begeleidende tekst. Johannes 14, vers 23 en 24. Waar iemand dan een vraag aan hem stelt, Judas, niet de Iscariot, maar dan zegt in vers 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en we zullen woning bij hem maken. Als je opnieuw geboren bent, dan is je ziel opnieuw geboren, is weer levend voor God de Vader. Je bent in het lichaam van Jezus Christus gekomen. Jezus is het hoofd, jij maakt deel uit van het lichaam van Christus. En zo leid je dan je leven als opnieuw geborene. Maar dan heb je ook een relatie met de Heer. En die kan uitgeblust raken, of die kan verflauwen, maar die kan ook heel intens zijn. Een van de voorwaarden is, wat de Heer zegt, bewaar mijn woord. Dat kan twee kanten op. Ten eerste, doe wat dat woord zegt. Je kan wel de woorden leren kennen en zeggen van, ja, dat snap ik. Ja, dat geloof ik, dat is waar. Maar als de Heer jou iets duidelijk maakt, doe het dan ook. Maar ook letterlijk, bewaar mijn woord, want dit is een boek met woorden. En heel veel christenen hebben tegenwoordig bijbels die niet meer compleet zijn. Valse bijbels. En dan heb je een probleem, want dan verstoor je je relatie met de Heer. Met Jezus Christus en God de Vader. En de Heilige Geest, laat het niet vergeten, de hele Godheid. Dus heb je een goede relatie met de Heer, zegt Jezus. Mijn Vader zal hem lief hebben, we zullen tot hem komen en we zullen woning bij hem maken. Daar komt 24. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gijlieden hoort, is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Dus als jullie mijn woorden niet compleet bewaren, vergeet niet dat ik ben maar de mond. Het is God de Vader waar jullie allemaal maar de mond van vol hebben. O mijn God, jullie hebben altijd maar de mond vol van God, maar jullie hebben zijn woorden gecorrompeerd. En dan heb je geen goede relatie met de Heer. Het gaat niet over verlies van je ziel, verlies van behoud. Nee, het gaat over dat je geen goede relatie hebt met de Heer. En dan ben je zo'n christen die zegt van, ik weet niet wat de Heer mij wil duidelijk maken. Als ik de Bijbel lees, krijg ik geen boodschappen door van, dit vraagt de Heer van mij. Als ik bid, krijg ik geen bevestiging. Oké, 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3, geschreven door Paulus, en dat was toch de voornaamste schrijver voor de gemeente in deze genadetijd. En dan zegt hij, 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, al de schrift is van God ingegeven. Even, heel vaak zeggen mensen tegen mij, als ik iets aanhaal uit Paulus, ja, maar het is Paulus maar. Maar de Bijbel is toch van kaf tot kaf het woord van Jezus Christus. Elk woordje is van God. Dus als Jacobus het opschrijft, of als Mozes het opschrijft, of als Lucas het opschrijft, dat is allemaal heel mooi, maar als Paulus het opschrijft, is in één keer niet interessant genoeg. Al de schrift is van God ingegeven, zegt Paulus hier. En is nuttig tot lering. Dus je leert uit de Bijbel. Tot wederlegging. Daar zijn waarachtig kerkmensen hier in Nederland die dan tegen mij zeggen, en ik heb het nou al tigmaal beleefd, ja, maar dat snappen we niet, want die zegt de Bijbel dat de schrift ook wederlegd kan worden. Nee, alle schrift is van God en is ook nuttig tot lering, maar ook tot wederlegging. Wederlegging van wat? Valse leringen. Dat kun je verder lezen in deze brief. Tot wederlegging van valse leringen. Als iemand er nog wat van aan wil trekken, want de meeste christenen interesseert het eigenlijk niet wat het boek zegt. Tot verbetering. Dit boek verbetert mij. Elke dag weer. Tot onderwijzing. Die in de rechtvaardigheid is. Iemand die is gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus is opnieuw geboren. En hij werkt aan zijn heilig, aan zijn levensheiliging. Zolang hij nog op deze wereld is. En dit boek traint je om te deugen. Dit boek traint je om goed na te denken. Om de Heer te bevallen. Als je leest in 17, opdat de mens Gods, en de mens Gods is iemand die opnieuw geboren is, volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus wil je deugen voor het werk van de Heer, volmaakt toegerust, een vater eres, zoals ergens anders in deze brief staat, dan moet je niet alleen veel bidden, en weet ik het wat je allemaal denkt, wat je moet doen voor de Heer, in de eerste plaats moet je dit boek leren kennen. Het schiet me zo te binnen, maar het is net als je geluid dat verhaal van Martha en Maria. Martha is maar druk aan het werk. Jezus komt en Maria gaat aan zijn voeten zitten en gaat luisteren. En Martha zegt van, Heer, hoe kunt u dat nou toestaan? Ik heb het hier zo druk en zij zitten maar een beetje te luiwammersen. En Jezus zegt, nou ben ik bij jullie. Nou kunnen jullie de tijd nemen om te luisteren en te leren. En hoef je niet druk bezig te zijn. Een kenmerk van veel geredde mensen, dan worden ze opnieuw geboren. Dan staan ze helemaal in vuur en vlam voor de Heer. Ze zien het helemaal zitten, ze snappen het helemaal. Maar dan zitten ze in een kerk waar niet wordt geleerd dat je Jezus moet snappen. Wat is het evangelie nou precies? Hoe zit die Bijbel in elkaar? Wat word ik nou geacht eigenlijk te doen voor de Heer? En dan dooft de Heilige Geest uit. Het wordt allemaal steeds vager. En misschien houden ze 10 jaar vol, misschien houden ze 20 jaar vol, misschien houden ze 30 jaar vol. Op een gegeven moment gaan ze uit die kerk, doen ze niks meer. Als ze opnieuw geboren zijn, ik heb hierover opnieuw geborenen natuurlijk, dat zijn het geredde zielen. Alleen uitgeblust voor het werk van de Heer. Wil je volmaaktelijk toegerust zijn? En er staan meer dingen in, daar zegt de Heer meer over in de eerste Thessalonicensebrief bijvoorbeeld. Dat lees ik verder nog wel eens. Dan moet je onder andere de schrift compleet houden en vasthouden. Vandaag viert de hele christelijke wereld, en dat zijn 2,5 miljard mensen in deze wereld, Pasen. Maar alle kennis over de Heer staat of valt bij het bewaren van de schrift. En deze recht te delen. Ook in het reformatiejaar 2017. Je hebt tegenwoordig allemaal theorieën dat de schrift samen is gesteld door een aantal mensen in de eerste eeuwen. En die hebben toevallig dit en dat gekozen, maar die andere teksten hebben ze niet gekozen. Dat zijn allemaal theorieën. En je hebt een meneer hier in Nederland, heet hij nou Peter of Hans van Ossoren, die heeft die Narendse Bijbel een paar jaar geleden gemaakt. Nou, dat is een van de valste Bijbels die je nou in Nederland kan krijgen. Hij heeft een nieuwe versie gemaakt met de apocryfe boeken erbij. Die zijn kanoniek voor de katholieke kerk, maar niet voor christenen. Hij heeft nog een boek uitgegeven met allerlei boeken die zelfs voor katholieke kerk niet kanoniek zijn. Zoals het evangelie van Judas, het evangelie van Thomas, het evangelie van Petrus, noem maar op. Nachamani-geschriften, dode zeerollen. Hé mensen, je hoeft mij niks wijs te maken. Ik heb ze allemaal hier staan. Je kan ze tegenwoordig, dit is gewoon wereldliteratuur. Je kan al die teksten, kun je tegenwoordig als Engels softcoverboek, kun je die voor nog geen tientje cursus bestellen uit Engeland. Dus ik heb allemaal van die telefoonboeken boven staan met al die oude teksten. Maar één ding valt meteen op als je het leest. In het karakter lijkt het niets op de Bijbel. Er komt nog een punt bij. Al die zogenaamde christenen die zeggen dat ze de Bijbel van kaft tot kaft geloven, maar altijd maar zeggen van hoort dat er wel bij en hoort dat er niet bij, die vergeten altijd één ding. Ze roepen allemaal zo van, ja hoor, ik geloof dat de Heer ooit mensen heeft gebruikt om zijn woorden op te schrijven. En ik geloof ook dat de Heer mensen heeft gebruikt om aan te wijzen wat kanoniek is en wat niet. Dus dat moest in de Bijbel en dat niet. En dan komt het. Dan zeg ik tegen ze van, maar jullie praten altijd over Bijbelvertalingen. En of dit er wel bij hoort, of dat er niet bij hoort. Wat er nou in het Grieks stond, wat er nou in het Hebreeuws stond. Geloof je dan niet dat de Heer, de meester van alle talen van deze wereld, in staat is om zijn woorden te bewaren? Terwijl hij, ik heb ze net gelezen, een aantal keren zegt, mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. Dat is ook wel een kenmerk, hè? Als iemand eens een keer tegen jullie zegt van, waarom hebben jullie wel gelijk? En wij met onze Koran of met onze Bhagavad Gita niet. Nou, als iets waar is, en er zijn veel machten bij die willen dat dat kapot wordt gemaakt, dan zullen ze op allerlei manieren proberen ruis te organiseren. Hoeveel documentaires zien wij over dat de Koran eigenlijk niet deugt? Of dat er verschillende Koranteksten zijn? Niemand schrijft of valt de Koran aan, omdat het, ja, iedereen die daar een beetje een sneller verstand gebruikt, heeft door dat het een religieus boek is gemaakt door mensen. Je ziet nooit documentaires of je leest nooit hele stukken waarom de Bhagavad Gita niet waar is. Want daar zie je, hè, dat boek voor de Hindoe-religie, daar zie je al, daar gebeuren dingen in. Ja, dat is niet echt. Maar de Bijbel is altijd iets om te doen. Er is altijd iets aan de hand om de Bijbel. Want er is een duivel die wil ons de weg houden. Er is een mensheid die haat God. En die willen bevestiging vinden dat dat boek niet waar is en niet te vertrouwen is. Daarom is er altijd iets aan de hand met die Bijbel. We kunnen wel Pasen gaan herdenken of gaan vieren, maar zonder Bijbel weten we niks over Jezus. Het is onze enige openbaring. Jezus' woorden zullen blijven bestaan, zegt hij. Dus, die woorden van Jezus zijn waar of niet waar. Het is alles of niets. Als ik ooit in mijn leven zou ontdekken dat een paar stukken uit de Bijbel er niet bij horen, dan zou ik stoppen met het christelijk geloof, want dan heeft het geen zin. Het is alles of niks. Als je één elementje uit die Bijbel wegtrekt, dan stort het hele kaartenhuis in elkaar. Het is alles of niks. De meeste christenen tegenwoordig redeneren zo. Die Bijbel is een boek met fouten, want het is mensenwerk. Want ze geloven dus niet meer dat God zijn woorden kan bewaren, wat we net een aantal keer hebben gelezen. Dit is Gods garantie dat we ergens blind op kunnen varen, op zijn woorden. Met een Heilige Geest als uitlegger, dat lezen we later nog. En dat je dat kan vertrouwen. Dat je een autoriteit kan hebben in je leven. Waarom kunnen al die kerken rustig een beetje met elkaar christendommetje vieren? En iedereen op zijn eigen manier. Nou, omdat ze geen autoriteit meer hebben. Jij gelooft dit, ik geloof dat. Prima joh. Prima. Laten we elkaar niet meer de kop erover inslaan. Nou, dat is op zich niet verkeerd. Maar als we gewoon niet meer een fundament hebben, dat boek. Ja, het fundament is Christus, preker. Ja. Maar dit zijn zijn woorden. En ons tastbare fundament in deze wereld is dit boek. Geen kathedraal, geen tempel, een boek. Niet de kerk, dat vind ik ook altijd een goeie. De kerk als pilaar van waarheid. Nee, Jezus is de pilaar van waarheid. Hij gaf zijn woorden. Als je dat boek niet hebt, heb je geen standaard. Het is alles of niets. Je hebt een echte Bijbel of je hebt geen Bijbel. Ik heb veel mensen die schrijven me vaak brieven. En die hebben dan over van, ja, maar ik gebruik die Bijbel, want ja, dat is misschien wel niet helemaal correct, maar dat vind ik een mooi stukje. Ja, ik snap het wel. Ik snap het allemaal wel. Als je je hele leven lang al één Bijbelvertaling hebt gebruikt, dan ben je eraan gehecht. Maar je hebt een echte Bijbel of je hebt een valse Bijbel. Er is geen tussenweg. En begrijp je niet verkeerd. Zelfs de aller vijfste valste Bijbel in Nederland is nog voor 90% correct. Maar er was eens een keer een vriend van mij en een preker had een heel leuk woordgrapje. Pak een glas melk, haal er 10% uit en vul die 10% aan met strychnine of cyankali of noem maar om het even wat voor vergif dan ook. Want wat zeggen christenen dan? Ja, maar goed, het is misschien wel niet helemaal correct de Bijbel, maar de Heer kan een kromme slag ook recht maken. Oké, nou hier heb je een glas melk met 10% gif. Ja, dat drink ik niet op, pas wel op zich. Oh. Kijk, als je niks anders hebt, dan moet je het doen met de Bijbel die je krijgen kan. Maar als je hier in het vrije Nederland, waar je makkelijk aan een echte Bijbel kan komen, zoals een Statenbijbel, als je die kan krijgen, waarom zou je genoegen nemen met iets wat gecorrumpeerd is? Wat is je autoriteit? De woorden van God of een theoloog? De Heer Jezus, die leest onze ziel als wij de Bijbel lezen. Onze ogen zijn de spiegel van onze ziel. In de schrift kun je een aantal keren lezen dat de Heer ook al wordt genoemd het woord. En dat die woord, of de schrift zelfs, en dat die schrift ons leest. De Bijbel is niet heilig, Jezus is de heilige levende God, de Zoon van God. Maar als wij de schrift lezen, zijn levende woorden, dan kijkt die door onze ogen met wat voor intentie de Bijbel lezen. En als jij alle geduld hebt en zegt van Heer, wilt u mij maar leren? Dan laat hij alles zien. Alles op zijn tijd. Goed. Dan ben ik al 20 minuten aan het woord. En dan heb ik hier een paar mooie illustraties. En ik wil me zeggen, want ik neem dit ook weer op natuurlijk. Ik neem dit op. Als iemand hier naar luistert en die zegt van dat is interessant, illustraties. Nou, stuur me dan een e-mailtje. Heb ik ook een idee hoe dat aankomt ergens in het land. Dan mail ik die illustratie wel door. Wat jullie hier zien staan, is iets, en dat probeer ik een beetje bondig te houden, hoe de woorden van God in het Nederlands zijn aangekomen. Je kan hierboven lezen, heb hetzelfde Psalm 12 staan, 7 en 8. Reine redenen, 7 maal gezuiverd. Gezuiverd 7 maal. Er is iets wonderlijks aan de hand. Als je kijkt naar goede Bijbels in de wereldgeschiedenis, dan zie je altijd 7 fasen waarin die woorden tot een volk en taal gekomen zijn. Dat werkt zo met de Duitse Lutherbijbel, met de Engelse King James, ook met de Nederlandse Bijbel. Ik heb zometeen een andere kaart, dan laat ik nog. En jullie hebben misschien ook een moderne iPhone, daar kun je een mooie foto van knippen en dan kun je het allemaal rustig bekijken. Maar het aardige is, de Nederlandse Bijbel die is in 7 golven naar ons toegekomen. Op 3 verschillende manieren kun je naar kijken. De Bijbel begon ooit in het Hebreeuws, het Oude Testament. Het boek Daniël is voor een groot deel geschreven in het Aramees. Of ook wel Syriac genoemd. Dat is een andere Semitische taal. Er zijn nog een paar 100.000 mensen in het Midden-Oosten die spreken dat. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Al in de 4e eeuw was die Bijbel vertaald in een Germaanse taal, het Gotisch. En die Gotische Ulfilas-Bijbel uit 350 na Christus, die kwam al heel snel deze kant op. De Bijbel kwam ook al heel snel vertaald in het Latijn. Niet in de katholieke Vulgaat-Bijbel, onthoud het woord Vulgaat-Bijbel. Vulgaat is vulgair, is vals. Allemaal VVV. Bedenk die te plekken weer. Dit is de Vetus Italica. Dit is de oude Latijnse tekst. Dat is hetzelfde als onze Statenbijbel. Trouwens, die Gotische Bijbel is ook hetzelfde als onze Statenbijbel. Toen kwam hij in het Duits. Dat is de Lutherbijbel. En toen in het Nederlands. Je kan er ook op een andere manier kijken. De woorden van God die kwamen in 7 golven in het Nederlands aan. Al in de 9e eeuw, dan heb je een evangelieharmonie. Dat zijn de 4 evangeliën. In 1 lopend verhaal geschreven. En je hebt 4 evangeliën. Mensen hebben al geprobeerd om die 4 evangeliën in 1 lopend verhaal te vatten. Nou, dan heb je een versie, dit heet de Diatessaron van Tatian uit de 2e eeuw. Die is ongeveer rond 180 na Christus geschreven. Iemand die wel eens iets heeft gelezen over mensen van vroeger, die zeggen, ja, maar Tatian was toch een ketter? Ja, dat heeft de katholieke kerk altijd gezegd. Alles wat bewaard is gebleven van Tatian, kun je dat helemaal niet vinden. Ik weet wel, die tekst van Tatian, die evangelieharmonie van hem, die Diatessaron, is dezelfde tekst als mijn Statenbijbel. Die komt in de 9e eeuw hier aan. Nadat hij eerst is geschreven in het Aramees, toen vertaald in het Latijn, toen was hij in de 8e eeuw in het Oud-Duits, in het Oost-Frankisch, dialect van het Duits. En toen kwam hij in deze contraille aan, in het Oud-Saxisch, in het Oud-Fries. En in één keer duikt hij later op, in 1285, ik laat hem zo meteen al aan jullie zien, in 1285... duikt dan de luister Diatessaron op. Ik zeg dat wel nu, duikt hij op. Waarom zeg ik dat? Omdat hij nog bewaard is gebleven. Tot gruwel van de Rooms-Katholieke Kerk. Want in Nederland duikt hij op. En het was niet alleen had men geprobeerd dat te vertalen. Nee, ook nog had ze eraan gedacht van, dan moet het zo opschrijven dat mensen het gaan snappen. In de middeleeuwen waren veel meer mensen die konden lezen als ze dat altijd leren. We leren altijd dat mensen vroeger heel dom waren, maar overal was schrift. Die luister Diatessaron werd zo'n hit, die werd meteen vertaald in het Engels, die werd vertaald in het Duits. En de katholieke kerk reageerde erop door allemaal versies te maken die erop leken, maar dan naar de katholieke versie. Vita Jesu Christu, het leven van Jezus Christus heet hij. Ik heb ze allemaal boven staan, want die dingen zijn allemaal, nu worden ze gedrukt voor taalstudenten. Wil je iets weten van het Oud-Nederlands, zit je altijd bij de Bijbel. Dus de eerste golf, dat die vier evangelie hier naartoe komen. Dan, tiende, elfde eeuw. Psalmen komen hier naar deze landen toe. In de middeleeuwen waren psalters, een psalter is een oud middel-Nederlands woord voor psalmen, was het meest gelezen boek in Europa. De katholieke kerk vond het niet zo gevaarlijk dat mensen de psalmen hadden. Derde golf. Jullie zien hier allemaal moeilijke woorden staan. Rijnbijbels. Noem maar op. Het duurt te lang om allemaal uit te gaan leggen. Maar stukken die nog niet zijn vertaald in het Nederlands. Zoals de brieven van Paulus en Johannes. Noem maar op. Uit het Oude Testament. De Apocalyps. Dat is de oudste bekende vertaling van het openbare, boek Openbaring. Uit 1280 geloof ik. Die ligt in de bibliotheek in Sint-Petersburg. Die worden allemaal vertaald in het Nederlands. Dat is de derde golf. En er worden allemaal woorden gemaakt die nog niet bestaan. Het woord liefde, dat moest, zoals het in de Bijbel wordt bedoeld, er moest nog een Nederlands woord voor komen. Dat werd bedacht in de 12e en 13e eeuw. Liefde, dopen, weet ik het wat. Allemaal woorden die we nu gebruiken, hebben te danken aan die Bijbel. Er moest een woord voor worden bedacht. En er moesten mensen ook aan wennen wat die woorden betekenen, wat ze ermee moesten doen. Ontbrekende delen is vertaald. Dat is de derde golf. Dan krijg je vanuit in één keer in de 13e, 14e eeuw een bundeling van bijbelboeken. Dus in één keer gaan ze al die boeken bij elkaar bundelen en dan gaan ze complete bijbels uitgeven. Zoals de Herrense Bijbel uit 1360. Die werd geschreven door een monnik, een katholieke monnik, ten zuiden van Brussel. Heeft bij zijn leven waarschijnlijk 3 of 4 miljoen woorden gekopieerd. Alleen, ik zeg het wel. Vergeet niet, die katholieke kerk wordt dan profetisch in de Bijbel dan de theaterkerk genoemd, waarvan de Heer nog wel zegt van, het is mijn opnieuw geboren lichaam. Alleen jullie hebben veel zonde. Komt ook nog bij, die katholieke kerk die heeft wel de Vulgaat, maar ze hebben vaak zelf geen idee, wat is de Vulgaat? Dus de meeste Bijbelvertalingen die in de middeleeuwen in de katholieke kerk rondzwerven, zijn of vervuilde Vulgaten, met heel veel lezingen uit de Statenbijbel, om het maar zo te zeggen, of zijn echt helemaal zuiver op de graad. Ja, voert allemaal weer ver, maar die Bijbelboeken worden gebundeld. Pas later, als Luther de reformatie start, dan zegt ze op het concilie van Trent, we moeten toch als de donder uit gaan zoeken wat ook alweer de zuivere Vulgaat was, en die komt uit de 4e eeuw, want wij katholieken hebben een eigen Bijbel. Dat is de vierde golf. Dan komt de Duitse reformatie, en wat doen we dan hier in de Nederlanden, dan heb je het over Nederland en België. Die Bijbel van Luther wordt heel snel vertaald in het Nederlands. Onder andere door Liesveld. De Liesveld-Bijbel, 1526. Dat is de vertaling van de Lutherbijbel in het Nederlands. Tyndale uit Engeland was er op bezoek. Heeft daar 2 jaar gewoond. Ging toen verder naar Luther toe. Heeft daar nog een paar jaar gewoond. En toen maakte hij zijn Engelse Tyndale-Bijbel. Gebaseerd op de Nederlandse en Duitse Bijbels. Aardig om te weten. Dan gaan ze ook nog eens een keer de Zwingli-Bijbel uit Zwitserland. Gaan ze ook nog vertalen. Dat is de Miet-Manageliat-Bijbel. Ik maak het te moeilijk waarschijnlijk, maar dat zijn dus Bijbels vanuit het Duits naar het Nederlands vertaald. Dat is de 5e vertaalgolf. Maar uiteindelijk zijn ze niet helemaal tevreden, want er komt de 6e golf, vertalingen uit de grondtalen. Utenhoven en later Dirkinus, die maken vertalingen van het Nieuw Testament vanuit de tekst Receptus. In Delft hebben ze in 1524 al vanuit de tekst Receptus van Erasmus al een Nieuw Testament gemaakt. En dan komt dan een hele beroemde Bijbel, ik heb hem bovenop staan, de Deus Ex. Oh. Ik zet het allemaal weer, ik neem het allemaal op hier. Dat is geen echte, dat is een reproductie. Ik hoef niet peperdure oude bijbels hier in huis. De Zee-Bijbel uit 1561. Die dan voor het eerst helemaal vanuit het Hebreeuws en Grieks vertaald is. En heel populair is, alleen toch voelen ze nog van, het kan beter. Dus wat doen we, krijg je dan? De 7e golf, dat is de Statenvertaling. De Statenvertaling 1637... gebaseerd op het Oude Testament van Ben Gaim in de Masoretische tekst uit de Bomberg editie 1488. En het Nieuwe Testament gebaseerd op teksten receptische edities van Erasmus, Stephanus en Beza. En elke Bijbel die hierna komt is hiervan een degeneratie. Omdat ze woorden eruit knippen of de tekst corrumperen met katholieke lezingen. De Statenvertaling is de 7e vertaalgolf, een verfijning in vertaling, ritme en stijl. Heb je 7 golven, hoe dan die woorden van God in het Nederlands zijn gekomen en 7 maal gereinigd zijn. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Nadat die eerst uit 7 talen tot ons is gekomen.
Je kan het ook nog zo zien, als je wilt weten hoe is er nou die reformatiebijbel. Die bijbels die werden gedrukt op een boekdrukpers, die dus wel uit de goede Hebreeuwse en Griekse grondtekst kwamen. Hoe zit dat dan? Nou, je hebt de Liesveldbijbel, 1. De Bieskensbijbel, 2. De Delftse Bijbel, 1524, dat is eigenlijk 3, die heb ik later bijgeschreven. Utenhoven, 4. Dat zeg ik nou, Deus E, 5. En ik ben er eentje vergeten onderweg. Mietman en Geliaat, 6. En die had ik al eerder moeten doen. En dan komt de 7e golf, de Statenvertaling.
Dan is dus het hele proces van het zuiveren van de woorden van God 7 maal gereinigd, is dan helemaal klaar in het Nederlands. Dit trucje kun je ook toepassen in het Duits. Dit trucje kun je ook toepassen in het Engels. Of in het Frans. Of in het Italiaans. En dan zou ik zeggen van, dat is toch fantastisch als je dat weet. De meeste christenen zie ik altijd zo kijken van, kijk, ik zeg niet dat je dit allemaal uit je hoofd moet weten, maar het is leuk als je dat. Hè, wat hoor je nou? Je hoort als christen je hele leven maar dat het boek niet deugt. En zelfs de meeste christenen die zeggen zoiets van, ja, maar. Hè, laatst hoorde ik ook weer een via, ik zal niet uitweiden, maar een Pipo die is dan lid van de ChristenUnie, heeft zogenaamd theologie gestudeerd en bel ergens horen luiden, maar kan de klepel in geen 20 jaar vinden, zeg maar. Hier moet je toch blij van worden dat je historisch met al die bronnen die je hebt kan bevestigen dat de woorden van God zuiver in het Nederlands zijn gekomen. Nou, ik heb hier een mooie kaart. En heb je een iPhone of luister je naar BR Interest geïnteresseerd, dan kan ik het wel toemailen. Ik zet het niet zomaar op de website. Maar dit, ik word blij van kaarten waar je gewoon lang naar kan kijken en dan ontdek je gewoon steeds meer. Wat is dit? Dit is een kaart van Europa. En wat rood is, is fout. Rood is altijd de valse tekst. En blauw deugt. Het gaat hier hoe de woorden van God tot ons zijn gekomen. Hier staat iets boven in het zwart, kun je lezen. Valse bijbels. Valse bijbels vallen Jezus persoon aan. Met een aantal bijbelteksten. Valse bijbels vallen Jezus werken aan. Met een aantal bijbelteksten. Ik ga ze nou niet allemaal opnoemen. Dit is ook een hele interessante studie. Dit gaat over de 3 steden. Dat de woorden van God in zuivere vorm komen altijd uit Antiochieën. En als je leest over Antiochieën in de Bijbel, zoals in Handelingen, dan zie je dat is altijd positief. Waar werden mensen voor het eerst christenen genoemd? Handelingen 11 en 26, in Antiochieën. Goede Bijbels komen uit Antiochieën. Dat was een wereldstad in de tijd van het Romeinse Rijk. Nou is het een onbelangrijk provinciestadje in Turkije. Dit is weer rood. Ik had het over 3 steden. Hier gaat het over Rome. En Rome, en we kennen Rome nu van de Rooms-Katholieke Kerk, doet altijd toe aan de schriften. Bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Bijbel heeft de apocryfen erbij. Als deel van de kanon. Als je die apocryfen leest, valt je 1 ding op. Het is een hele andere aard, een hele andere geest, als de schrift zelf. Jezus citeert ze ook nooit. Alle Bijbelboeken worden geciteerd in het Nieuw Testament door de Heer. Apocryfen nooit. Dus ze doen toe aan de schrift. En wat zegt de Bijbel 3 keer? Doe niet toe, doe niet af. Rome doodt Jezus Christus. En tientallen, en ik dacht er later over na, want ik heb het al een paar jaar geleden gemaakt, deze kaart. Honderden miljoenen christenen en joden en nog vele andere mensen eromheen zijn vermoord door het Rooms-Katholieke systeem. Aan de vruchten herken je de boom. Een organisatie die stukken vruchten voortbrengt, kan niet bijbels zijn. Dan heb je hier over Alexandrië. Alexandrië is een grote stad in het noorden van Egypte. Dat was een hele belangrijke stad in die oudheid. Maar het is Egypte. Egypte heeft geestelijk in de Bijbel altijd een slechte naam. Van afval, duivels, slecht. Als je leest in de Bijbel over Alexandrië, zie je altijd dingen in negatieve connotatie. Alexandrië doet ook altijd af aan de schrift. Die zegt van, dat kan er wel uit. Dat kan er wel uit. En Alexandrië vermengt de schrift met Griekse filosofie. En wat had ik net hadden we vanochtend gelezen? Colossenzen 2 vers 8. Laat je niet vervoeren door filosofie. Alexandrië vermengt de zuivere leer met Joodse traditie. Wij zijn opnieuw geboren christenen in het lichaam van Christus. Dat hebben we vanmorgen nog gelezen. Colossenzen 2 vers 17. Het lichaam is van Christus. En Alexandrië vermengt zuivere leer met christelijke religie. Religie is eigenlijk een scheldwoord. Dat betekent alles wat mensen hebben bedacht. op hun eigen manier om hun God te volgen, maar niet wat God vraagt. Je moet afvragen, hè? Allemaal hebben onze religieuze streekjes, maar dan moet je altijd zien van af te komen. In heel veel kerken heb je allemaal christelijke religie die niet bijbels is. Dus dat ze nou in Griekenland en Rusland nou vandaag met die orthodoxe vieringen, nou hoe dat met die paasdienst, dat is daar een mysteriedienst, dat ze dan daar hele feesten van maken en alles, met allemaal tradities eromheen, waar mensen helemaal aan vastzitten, want het betekent ook feest. Lekker en veel eten met elkaar, net zoals de Ramadan voor moslims, net zoals Heiligenavond in Duitsland en zo, of je nou protestant of katholiek bent, ze zitten helemaal vast in hun Heiligenavond, wat dat betekent feest. Feest, mensen. Traditie, religie, de drie steden, de Bijbel heeft iets over drie steden te zeggen. Antiochië is goed, Rome, Alexandrië is slecht. Maar dan heb je dus die blauwe en die rode lijn. En dan moet ik natuurlijk beginnen met de blauwe lijn, want die was er eerder, maar ik doe even met de rode, want die is wat korter. Die rode lijn, die begint eigenlijk en nadat de Bijbel al klaar was. Dan heb je valse leraars als Origenes, of als Clemens, ik noem het allemaal maar even, die in Alexandrië beginnen. Ik zeg al, Alexandrië is in de Bijbel altijd een beeld van de wereld, terugval naar de wereld. De Joden gingen naar Egypte en moesten toen weer terug, 40 jaar door de woestijn zwerven. En wat moest een Jood vooral niet doen? Weer terug naar Egypte. Oftewel, voor ons als christen is het geestelijk een beeld, nadat je opnieuw geboren bent als christen, ben je uit de wereld gekomen en wat je niet meer doet, is weer terug. God gaf mensen de woorden van God. Wat doen dan wetenschappers daar in Alexandrië? Ze vallen weer terug naar de wereld. Ze vermengen die zuivere christelijke leer, die zuivere woorden van God, met filosofie, traditie, religie, wat ik net al zei. Ik kan het hier lezen. Hier staat Afrika. Afrika, heb ik niet over alle mensen die nu in Afrika wonen, maar in de tijd van het Romeinse Rijk was Noord-Afrika waren hele belangrijke provincies. Daar woonden heel veel mensen, maar er waren veel wijsgeren en denkers die allemaal hun mening hadden over het christendom. Christen daar werden vervolgd, zoals de Donatisten, die zijn er bij de tienduizenden vermoord. Maar mensen als Origenes, die begon in Alexandrië, Hieronymus, hij heeft de katholieke vulgaat gemaakt, Clement, ook zo'n ketter, die zat ook Plato, en Plato kwam natuurlijk uit Griekenland, maar Plato leefde een paar eeuwen ervoor. De denkbeelden van die Griekse filosofen worden door die mensen gebruikt om te vermengen met het christendom. Waardoor in één keer die halve christelijke leer weer een stuk interessanter wordt voor de wereld. Zo krijg je dan dat wereldse kerksysteem, zoals het katholicisme. Nou. Zij staan ook oecumenen voor. Oecumenen in bijbels. Alle kerken hebben tegenwoordig valse bijbels. Oecumen. Theologie. En navolging. Zodoende kan men tegenwoordig dan met z'n allen een mooie processie houden. Alleen heet het dan nu de Passion. Waar 3 miljoen Nederlanders naar kijken. Nou, eigenlijk is het gewoon een afspiegeling van een oude katholieke processie. En dan komt die profetie van de Bijbel weer helemaal uit in Matthäus 13, vers 33. Een vrouw met 3 maten meel daar zuur doorheen gooide totdat alles verzuurde. Dat is wat nu gebeurt. Zuivere kerken die terugvallen naar het Roomse denken. Maar goed. Origenes wordt op een dag verbannen naar Caesarea. In Caesarea zit ook een opdrachtgever voor die Vulgaatbijbel. Die dan moet worden gemaakt voor de Rooms-Katholieke Kerk. Ik vertel het allemaal heel kort door de bocht. Maar goed, die valse Bijbel, die gaat dan naar Rome. En die valse Bijbel, die Rooms-Katholieke Vulgaatbijbel, die ontstaat in de 4e eeuw. 4e eeuw, dan bestaat de Bijbel dus al honderden jaren. Die is maar gebaseerd op 1% van de Griekse grondtekst. En dan heb ik het over het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament, er zijn ruim 5.500 manuscripten van bewaard gebleven. En maar 1% wijkt daarvan af. Dat zijn ongeveer 50 manuscripten. En juist die 1% wordt gebruikt door die katholieke vulgaat. Geen christen wilde daar de vingers aan branden, want ze waren zo corrupt, die Alexandrijnse tekst. Het heet daarom ook de minderheidstekst, omdat maar 1% daarop gebaseerd is. En dit zijn dan de allerberoemdste. De Sinaiticus. Die werd overigens pas gevonden in de 19e eeuw in een woestijn door Tischendorf. Komt uit de 4e eeuw. 4e eeuw. De Alexandrinus komt uit de 5e eeuw. Toen was de Vulgaat al klaar. De Vaticanus, die komt uit de 4e eeuw. En daar is dus ook die Vulgaat op gebaseerd. Dit zijn de 3 belangrijkste manuscripten
van het Nieuwe Testament, waar alle valse Bijbels van tegenwoordig op worden gebaseerd. Waarom? Omdat het zogenaamd de oudste zijn. Maar als je heeft opgelet, dan hoort u wel dat ik zeg, 4e en 5e eeuw. Ik heb er ook nog bij staan apocryfen. Die apocryfen, die zijn allemaal in de 2e tot 5e eeuw ontstaan. De brieven van de herder van Hermas, en dan nog die oud-testamentische apocryfen. Het hoort niet bij de schrift. En ik heb hier staan de Septuaginta. Septuaginta is het Oude Testament, alleen dan geschreven in het Grieks. Een hervertelling in het Grieks. En de meeste mensen zullen nu zeggen, ja, de Septuaginta is de meest betrouwbare tekst van het Oude Testament, want die komt uit de 3e eeuw voor Christus. Waarom zouden Joodse mensen in die tijd ooit in het Grieks hebben geschreven? En waren dan ook als hervertelling, want de Septuaginta is op 30.000 plaatsen anders dan het Oude Testament van het Joodse volk, in het Hebreeuws. Sterker nog, want dit is een lezing op zichzelf waard. Septuaginta, iedereen zegt dat het uit de 3e eeuw voor Christus komt. Maar het oudste snippetje van de Septuaginta is toch echt niet ouder dan de 3e eeuw, na Christus. Wat is er nou zo bijzonder aan, Henk? Nou, tegenwoordig gebruikt men de Septuaginta om het Nieuwe Testament. Ik kan het niet bondig vertellen, het duurt gewoon te lang. In het Oude Testament staan profetieën, die komen uit in het Nieuwe Testament. En dan zeggen ze, ja, maar in de Septuaginta is het beter opgeschreven, dus moet de Septuaginta echter zijn. Hé, de woorden zijn gegeven, de woorden van God zijn geopenbaard aan het volk van Israël. Niet aan een paar filosofen die in de 3e eeuw na Christus die Septuaginta hebben gemaakt. Hij is gewoon vals. Ik kan het nou niet, dat het duurt allemaal te lang. Septuaginta is het oude testamentische deel van die katholieke Vulgaattekst. Die katholieke Vulgaattekst dan, in Rome, er worden 50 exemplaren gemaakt. En die gaan dan de wereld in. Dat is die katholieke Vulgaat, wat ik hier met grote letters heb opgeschreven. En uiteindelijk wordt die grondtekst van die Vulgaat gebruikt, heel kort door de bocht, voor wat nu de tekstkritische editie is om Bijbelvertalingen te maken. Als je nu een Bijbelvertaling wilt maken, dan koop je een oud-testamentische tekst in het Hebreeuws. Nou, dat is vaak de Textus Leningradus, waarvan Joden zeggen van, die vertrouwen we niet. Ze kopen er altijd de Septuaginta bij, waarvan Joden en wij ook zeggen van, dat is geen echt Oud Testament. En ze kopen dan als Nieuw Testament de Nestlé Aland editie. Dat is dan een tekstkritische editie van deze teksten, Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus. Weet u wie ook die tekst gebruiken? Die Jehovah's getuigen. De Nieuwe Wereldvertaling, dat is die valse Bijbel van Jehovah's, hebben dezelfde grondtekst als de NBV, als de NBG, noem maar op. Ze hebben allemaal dezelfde Bijbel. Dezelfde grondtekst, dezelfde corrupte tekst. Valse Bijbels verschijnen na 1881 in meer dan 2000 talen. En gaan over de hele wereld en doen hun vernietigend werk. En dat gaat nog altijd door. Ja, op het moment heb je weer de Bijbel in eenvoudig Nederlands. Komt ook nog bij, Bijbel is grote handel in Nederland. Je verdient nergens veel geld mee als boekdrukker als met Bijbels. Oké. Dan hebben we hier nog de echte Bijbel. En laat ik het daar nou bij houden. En dan zie ik ook alweer, dat ben ik al zo lang aan het woord en is de tijd alweer om voor vandaag zo'n beetje. Als je kijkt naar de echte Bijbel, dan zie je dus dat van die Griekse teksten die zijn overgebleven van het Nieuwe Testament, 99% hetzelfde is. 99%. Dat zijn meer dan 5.500 manuscripten. En die zijn vanaf de eerste eeuw ontstaan. Ik zeg niet dat ze allemaal uit de eerste eeuw komen. Maar de oudste getuigen kun je wel vinden in de eerste eeuw. Het alleroudste stukje Nieuwe Testament komt uit het Johannes-evangelie. Ik weet niet meer uit een blote hoofd welk stukje het is. Maar het komt uit het jaar 70. Uit het Johannes-evangelie. En is notabene ook een meerderheidstekstlezing. Niet de Vulgaatlezing. Dus dan kun je ook al zien dat er ook nog verschillen zit. Het is geen katholieke tekst. Je hebt ook nog duizenden trouwens, en dat is weer heel wat anders. Dat zijn bijbelstudies en brieven die christenen schrijven, waar ze dan soms bijbelteksten in uitschrijven. Die zijn altijd hetzelfde als de meerderheidstekst. Onze Statenbijbel. Dus in de tijd van Jezus, als hij weer terug gaat naar de hemel, als die apostelen bezig gaan met die boeken op te schrijven, het Nieuwe Testament en het Oude Testament erbuiten doen, dan heb je dus een meerderheidstekst van het Nieuwe Testament. 99% is hetzelfde. En de Masoretische Oude Testament. Want het is een andere tekst als die valse Bijbels hebben. In de eerste eeuw komt het helemaal af. Interessant ook om te weten is, al heel snel in het jaar 150 wordt die vertaald, of 157 om precies te zijn, in het Latijn. Dan is hij al af. Dat heet de Fetus Italica. Fetus Italica, dat betekent de oud-Italiaanse tekst. De Fetus Italica is precies dezelfde Bijbel als onze Statenbijbel of als de Griekse tekst. Het is alleen niet een katholieke vulgaat. Er zijn 6000 manuscripten van bewaard gebleven, zo ruwweg. De meeste daarvan, overigens, leuk detail, liggen opgeslagen hier in een katholiek kloosterbibliotheek in Schwarzwald. We proberen al jarenlang om die mensen aan te schrijven om er inzage in te hebben. Zo werkt dat in de wetenschappelijke wereld. Als je wilt weten wat in een oude tekst staat, dan kun je opzoeken of het is gepubliceerd. Is het niet gepubliceerd, dan kun je die mensen aanschrijven. Ik wil graag dan eens op bezoek komen en dat inkijken. Ik ben theoloog of ik ben tekstcriticus, noem maar op. Wordt altijd geweigerd. Dat ligt allemaal maar te roesten daar in een bibliotheek van een katholieke kerk. Want het zijn teksten die de katholieke kerk Vulgaatbijbel niet bevestigen. Ook interessant is, voordat de Bijbel wordt gedrukt als een gedrukt boek, zijn er nog 20.000 Nieuwe Testamenten bewaard in allerlei talen. Zoals het Duits, het Nederlands, Fries, Saksisch, Frans, Italiaans, Russisch, Oud-Kerkslavisch, noem maar op. In allerlei talen is die al vertaald. En altijd is het dezelfde tekst zoals deze staat de Bijbel. Dus wat zal je zeggen, het zal allemaal wel, Henk. Vergeet nooit, als wij zeggen, wij gebruiken die Statenbijbel, niet omdat we zo verliefd zijn op die oude taal, nee, omdat het de enige Bijbel is met complete tekst. Al die andere vertalingen die u nu in het Nederlands kan kopen, zijn Bijbelvertalingen die overeenkomen met de katholieke Vulgaat, maar die katholieke Vulgaat is niet hetzelfde als die Bijbel zoals die ontstond in de eerste eeuw. Nou zien jullie hier een donkerblauwe lijn en je ziet een lichtblauwe lijn. Met opzet. Vanuit Jeruzalem gaan die mensen, christenen, op pad. Schrijven de woorden van God op. En een Aramee in Antiochië, daar ontstaat al heel snel een complete Bijbel in het Aramees. Dat is de Peshitta Bijbel. Tegenwoordig heb je in het Aramees heel veel verschillende Bijbelvertalingen die over zijn gebleven uit de middeleeuwen. Heb je ook allemaal weer verschillen in. Maar de oude Peshitta uit 150 na Christus ongeveer is hetzelfde als onze Bijbel. Heb ik allemaal argumenten voor, duurt allemaal te lang om uit te leggen. Al heel snel heb je trouwens iemand, Tatiaan, wat ik net al van zei, die werd ervan beticht dat hij een ketter was, maar daar kun je niks van vinden. Die maakt van die vier evangeliën één lopend verhaal. Dat noemen we een evangelieharmonie. In het Nederlands kun je ook al evangelieharmonieën kopen. Dan heb je dus Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes is één lopend verhaal. Nou, hij doet dat ook, rond 880, en het heet een dietasarium. Oké, doe eerst deze donkerblauwe lijn. Die Bijbel, die komt al heel snel in Constantinopel. Steden met een blauw rondje is goed. Steden met een rood rondje is fout. Fout is Caesarea, fout is Alexandrië, fout is Rome, fout is Münster. Want Münster, daar ligt tegenwoordig, daar wordt bedacht wat een valse Bijbel moet inhouden. Nestle-Aland-tekst. En ook de Codex Leningradus van het Oude Testament, dat wordt allemaal in Münster uitgedacht. Ga dan maar een straat preken, dan merk je dus wat een rare geestelijke sfeer er hangt. Dat hebben we afgelopen zomer nog beleefd. Maar goed, ik was bij de goede Bijbel bezig. Komt al heel snel in Constantinopel. Dat is dan later de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. En dat blijft zo tot de 15e eeuw. En gaat ze door al heel snel, in het jaar 350 wordt die tekst vertaald in het Gotisch. Gotisch is een Germaanse taal. Die bestaat al eeuwen niet meer. De laatste sprekers van het Gotisch zijn in de 16e eeuw uitgestorven. Maar het Gotisch is een Germaanse taal. En Ulfilas, die vertaalt het ding in het Gotisch. Ik heb hem boven staan, want als je Germaanse talen wil studeren, dan moet je een Ulfilas-bijbel kopen, want dat is de enigste bron voor de Gotische taal. Ik heb er een voorbeeldje, dit is Johannes 14, vers 6 in het Gotisch. Kat, ima, Jezus, kwaad of kat, dat betekent altijd antwoorden in het Germaans. Kat, ima, Jezus, ik imsa wix, ia sunia, ia libains, einsani kumith ad atin, atin betekent vader, niba daer mik. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dat is gotisch. Er is iets heel eigenaardigs in die gotische Bijbel. Goten moesten een eigen alfabet maken. Met bepaalde lettertekens. Op een gegeven moment duiken die ook op in Engeland. Waar men Oud-Engels spreekt. Angelsaksisch. Op een gegeven moment kun je ook iets vinden. En sorry dat ik het allemaal zo snel vertel. In Wenen. En ook in Salzburg ligt ook een kopie. Daar ligt een manuscript. Dat heet het Alpenmanuscript. Komt uit de 9e of 10e eeuw. En daarin zie je een vertaalmodule. Hoe je het gotisch moet vertalen naar een andere taal toe. Daar zijn dus mensen bezig geweest om die kennis van die gotische Bijbel in dat gotische schrift, om dat te bewaren. Hoe je het ook bent of keert, die tekst van die gotische Bijbel die komt heel snel in Engeland terecht. Want die oude Anglo-Saxon Gospels, dat zijn dus de evangeliën in het Oud-Engels, die zijn niet katholiek vulgaat. Dat zijn ze eenvoudigweg niet. Dat is dezelfde tekst als onze. Staat de Bijbel. Ik heb hetzelfde trucje gedaan hoor. Ik kan hem hier even voorlezen. Johannes 14 vers 6 in het Oud-Engels. Ze helend kwaad toen hem. Ik eom weg en zot vastnis en lief. Nee, kiemert nam to verder boeten ter mie. Ja, dat is allemaal apacadra doorheen. Ja, dat zal. Dat. Heb je het over de Bijbel? Heb je ook nog, ik zei het al, die Diatessaron van Tatia. Er is ook iets interessants aan. Want wat kwam het eerste hier in het Nederlands? Dat waren de evangeliën. Dan heb je de Diatessaron van Tatia. Die gaat ook Europa in. Die is, het Griekse Nieuw Testament is rond 150 helemaal klaar. Die Diatessaron gaat Europa in. Die wordt overgenomen door mensen in Italië, in Griekenland. Uiteindelijk wordt die vanuit het Latijn vertaald in het Duits. En ik ben vaak in St. Gallen geweest, daar heb je een hele mooie bibliotheek. En daar ligt dan de Tatiaan. En die komt uit 790. En de Tatiaan, dat is dus de vier evangeliën in het Oud-Duits. En dan kun je lezen, en dan doe ik het weer, Johannes 14, vers 6 in het Oud-Duits uit de 8e eeuw. Do qua imo ter heiland, ik ben weg, in die waar, in die lip. Niemand niet komen, zie temo vader, nie zie thurami. Niemand komt tot vader dan door mij. Rond 840 is het ding vertaald in het Saksisch. Dat zijn onze gebieden. En in het Oud-Fries. En uiteindelijk, dat ding blijft hier rondzwerven in de Nederlanden. 1285 heb je dan die Luikse Diatessaron, ik heb het net genoemd. En dat is dus een vertaling in het Middel-Nederlands. Ik pak hem even. Iedereen kent de Lutherbijbel. Die is beroemd. Daar begon de reformatie mee. Maar deze tekst, en dat leer je niet op school, deze tekst ontstond rond 1285 en die borduurde voort op teksten die hier blijkbaar al waren. Alleen die zijn niet bewaard gebleven. Het bijzondere is, heel vaak als men vroeger een vertaling maakte, dan vertaalde men dat woord voor woord zonder er maar na te denken van, is het wel duidelijk? En dit is echt een prestatie geweest, omdat degene die dit maakte ook heeft geprobeerd het inbegrijpelijk Nederlands te doen. Ik kan wel eens even voorlezen. Ik had net, ik doe steeds Johannes 14, vers 6. En de Jezus antwoordde hem weder aldus. Ik ben die weg, en die waarheid, en de dat leven. Niemand komt ten vader, hensie over mits mie. Het is Nederlands uit de 13e eeuw. Moeilijk, hè? Niet te volgen. Ik ben net begonnen met Johannes 14 te lezen over vers 23, 24. Ik heb ze hier even bijgezocht. En die Jezus antwoordde hem weder en de zeide aldus, is iemand die mij mint, die zal mijn leringen onthouden en de mijn vader zal hem minnen. En de wie zelen te hem komen en de onze woningen zelen wie je maken met hem. Die met mij niet, nee die mij niet ne mint, hine houdt mire leringen niet. En die leringen die je hebt gehoord, die in een es minnen niet, maar des gerens die mij gezend heeft. Dat is de vader. Nou, sommigen zeggen dan van, oh dat is duidelijk. Sommigen zeggen van, ja, daar moet ik wel aan wennen. Maar ik geef het je op een briefje. Als je hierin gaat lezen, dan pik je heel makkelijk op. Het wonderlijke is, tot wanhoop van die katholieken, dit is geen katholieke vulgaattekst. En tegenwoordig leren studenten dan, als ze door weten te prikken in deze hele manuscriptenbrei, hoe komt die tekst uit Antiochië, die meerderheidstekst, hoe komt die in 1285 daar in Luik terecht? Nou, omdat hij hier altijd al geweest is. Alleen de katholieke kerk heeft altijd mensen opgejaagd en geprobeerd die tekst te vernietigen. Deze is toevallig blijven bestaan. Bevestiging van ons dat die woorden van God hier altijd zijn rond blijven zwerven. De Heer heeft Germaanstalige volken gebruikt. Dat zijn altijd nogal bedweters geweest, als je het even plat wil zeggen. De volken hier in Noordwest-Europa, de Engelsen, de Duitsers, de Nederlanders, dat zijn bedweterige volken geweest die graag over de hele wereld geld willen verdienen en geld hun wil willen opleggen. Nou, de Heer heeft dat gebruikt om het evangelie over de wereld te brengen. Als alle Bijbelvertalingen uit de wereld komen uit het Engels, het Nederlands of het Duits. Ja, we leren dat nog tegenwoordig. Oké. Ik zal afsluiten. Ik kom nog even tot de apotheose van deze kaart voor vandaag. Uiteindelijk heb je dan die Diatessaron hier in deze gebieden. Die Bijbels, die wordt ook al helemaal compleet vertaald. Ik heb het net al gezegd in het Nederlands. Op een gegeven moment krijg je dan in 1517 Maarten Luther. Die dan die stellingen op die kerkdeur timmert. En dan in een maand tijd het Nieuw Testament vertaalt in het Duits. Ga er maar aan staan. Een heel testament uit het Duits. In het Duits, vanuit het Grieks. In zijn eentje. En later met een vertaalcomité gaat hij dan de hele Bijbel maken. En dan gaat hij trouwens ook het Nieuw Testament verfijnen. Want dat kan dan wel beter. En dan gebeurt er iets. Dan kan je zien, als de woorden van God ergens echt komen. En een man van God die doet wat hem gevraagd wordt. Dan gebeuren er grote dingen. Ik heb al verteld dat in de middeleeuwen hier overal al Bijbels waren in het Nederlands. Toch was er nog geen grote opwekking. Want vaak waren die teksten nog in minder of meerdere mate besmet met de katholieke vulgaattekst. Maar die woorden van God waren er. In de tijd van Luther is er wat veranderd. In de tijd van Luther heb je een man gehad, die kwam uit Rotterdam. En we hebben hier een zuster, die komt uit Rotterdam, begrijp ik. En Rotterdam is een bijzondere stad in de geschiedenis van de Bijbel. Daarom is Rotterdam ook voor straf door de boze en door de katholieke kerk gebombardeerd in de oorlog. Rotterdam onderhandelde al over capitulatie. En dan komt er een grote luchtvloot aan. De Duitsers schieten alarmpistolen af met rode lichtkogels om te zeggen van omkeren. Er mag niet meer worden gebombardeerd en toch wordt er gebombardeerd. Als je het geestelijk doortrekt kun je zien, ja dat snappen we wel. Die stad moest worden gestraft omdat in de 16e eeuw daar een man was die heette Erasmus. Hij was een enorme grote wetenschapper. Hij was een enorme grote taalleraar. Die zo beroemd was in Europa. Dat hij in elke bibliotheek op bezoek kon om manuscripten te gaan lezen. En de katholieke kerk durfde er niks aan te doen, want hij was gewoon te beroemd. Want wat was er gebeurd? In 1453 wordt Constantinopel ingenomen door de Turken. En waarom gebeurt dat? Nou, die zuivere woorden van God, 5.500, de meeste van al die Griekse Nieuw Testamenten, die deugen, die lagen allemaal daar in die bibliotheken. Er werd niks mee gedaan. En de Heer zegt van, nou, als je niks doet met mijn woorden, dan komt er een oordeel over dat land. Dit land valt. Dat wordt dus, tot vandaag is het een moslimland. Heet tegenwoordig Istanbul. Al die duizenden manuscripten, die komen op de markt van Europa. Die Turken hadden wel door, daar kun je goed geld aan verdienen. Die komen in de bibliotheken van Zweden tot aan Portugal. En overal, als Erasmus zegt van, mag ik jullie manuscripten doorkijken? Dan is dat een enorme eer. Die man wordt uitgenodigd en hij mag dat gaan bekijken. En er is, ik geloof dat hij zijn eerste tekstkritische Textus Receptus. Wat is een Textus Receptus? Dat is een Nieuw Testament in gedrukte vorm, want de boekdrukpers is uitgevonden. In gedrukte vorm. Gebaseerd op zoveel mogelijk manuscripten. Nou, er zijn ruim 5.500 manuscripten in het Grieks. Bij zijn leven heeft hij er iets van 1600 kunnen checken. Hij heeft ook alle andere talen gedaan, want zegt hij, de geest spreekt in alle talen. Dus oud-Duits, oud-Nederlands, Fries, Frans, Italiaans, alles wat hij krijgen kan, pakt hij. Eén ding wat hij al meteen doorhad, hij zei, die katholieke vulgaattekst, die kan hij niet terugvinden in die oude manuscripten. Dat is dus een valse tekst. Dus hij geeft een Textus Receptus uit als gedrukt boek. En die gebruikt Maarten Luther om zijn Bijbel uit te vertalen. En dan gebeurt er wat wonders. Dan heb je een verlichting over heel Europa en zo de hele wereld. We noemen dan de tijd na 1500. Als je geschiedenis studeert noemen ze de nieuwe tijd. Want er zijn de duistere middeleeuwen voorbij. Nou, ik sluit af. Als die Textus Receptus, dat is een gedrukte meerderheidstekst. Dat heet dan lagere tekstkritiek, want de Bijbel vindt hogere tekstkritiek belangrijk. Dat is dus meningen over wat de Bijbel zou moeten betekenen. Maar dit hele verhaal over hoe de Bijbel tot stand is gekomen met al die teksten,
Dat noemen ze lagere schriftkritiek.
Zegt de Bijbel, vindt de algemene tekstkritiek belangrijk?
Theologen. Theologen zijn leugenaars. Theologen op universiteiten, hogescholen zijn leugenaars. Want die zijn bang voor hun eigen hachje en hun inkomen. Die vinden hogere tekstkritiek, dat vinden ze, dat is bij hun meningen over de Bijbel. En dit hele verhaal over hoe de Bijbel, die jij nou in je hand hebt, is ontstaan, dat is bij hun lagere tekstkritiek. Oké. Okay. Tekstrecensies is dus een gedrukte vorm van die meerderheidstexten. Er zijn 5 versies van. Ondertussen is er een boekdrukpers uitgevonden, waardoor je heel snel kopieën kan maken van die Bijbels. En dan heb je die Maarten Luther. De juiste man, op de juiste tijd, op de juiste plaats. Niet verlegen, een drammer, agressief. Hij had een punt te bewijzen, want hij moest met gevaar vrijgeleven. Leven. Het grootste deel van zijn leven is hij altijd op de vlucht geweest, anders werd hij vermoord. Hij werd uitgenodigd door Rome om zijn zaak te komen bepleiten. Maar hij zei, ik heb al gezien wat jullie daar 100 jaar geleden met Jonathan Hus deden in Constance. Dus een stad hier bij het meer van Constance. Die werd ook uitgenodigd. Hè? Hij was een kerkhervormer uit Tsjechië. Hij kwam daar en katholieken zeiden van een belofte aan een ketter hoef je niet te houden. En hij kwam op de brandstapel. Dus Luther is er nooit ingetuind. Hij gaat gewoon door met die Bijbel. Dat is de grote verdienste van die man. Hij was een bekeerde katholiek. Een opnieuw geboren man. Bij zijn leven niet als een bijbelgelovige gaan leven, omdat hij heel veel dingen gewoon niet zag of niet durfde te doen. Maar zijn verdienste is voor het lichaam van Christus Bijbels. Bijbels in volkstaal. Daarvoor had je ook Bijbels in volkstaal. Heeft de katholieke kerk op allerlei manieren proberen tegen te houden, maar dat was nog geschreven. En die kon ze vaak nog corrumperen met de vergaat. Hij had een zuivere Bijbel. En die komt al heel snel in allerlei vertalingen in Europa en dan de hele wereld. Nog één, voor 1500 was er per 300 Duitsstalige mensen was er 1 Bijbel. He, van die handgeschreven mooie Bijbels. Al in 1546, dat is het jaar dat hij sterft, is er een Lutherbijbel per 13 Duitsers. Zie je wat er gebeurt? Als Luther sterft, is er al per 13 Duitsstaligen is er al een complete Bijbel. Oftewel een enorme verbreiding van het woord van God. En waar het woord van God komt, daar heb je openbaring. Wereld verandert niet door de gemeente, wereld verandert door de woorden van God. Nou, ik had gehoopt dat ik dit in 10 minuten kon vertellen, of 20 minuten. Dat heb ik nu al een uur. Ik hou het hier ook bij voor vandaag. Belangrijk om te weten is, als je iets wil vinden over de Heer, als je iets wil weten over de Heer, heb je dat boek nodig. Dan heb je de antecedenten moet je ook kennen van dat boek. Is dat boek wat ik gebruik wel zuiver? Is het wel waar? Klopt het? Het aardige is, je kan hem volgen door de geschiedenis en de bibliotheken liggen vol met manuscripten. Oké. Volgende week gaan we weer verder. Zo leren we.